Eindelijk, na 4 maanden, zitten we weer samen met elkaar aan tafel om Gods woord opnieuw open te doen. En inderdaad, zoals je ziet, verder gaan met de proloog in deze avond. En daarom stel ik ook voor dat we naar goede gewoonte de proloog opnieuw lezen. Dit zegt Gods woord. En in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht verschijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Het was het ware licht dat iedere mens verlicht, dat in de wereld kwam. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt, is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Nu, als we opnieuw even onze spiegelbeeldstructuur erbij nemen van de proloog, dan zien we in het midden, onder puntje F, goddelijk zoonschap, kinderen van God, de geloof in het woord, dat dat de kerngedachte is van de proloog, ja, die onze nodige aandacht verdient in deze avond. We waren de vorige maal gestrand in puntje D, vers 6 tot vers 9, getuigenis van Johannes aangaande het licht. En waar we naartoe gaan werken vanavond is inderdaad die kerngedachte onder puntje F. En dat wil ik eigenlijk, ja, zo goed als deze avond aanwijden met jullie, omdat, ja, de diepgang en de praktische implicaties van wat er hier ons getoond wordt, daarvan moet ik spijtig genoeg zeggen dat de meerderheid van evangelische christenen in Vlaanderen dit niet begrepen heeft. En ik kan dan met veel vrijmoedigheid zeggen, het gaat er mij niet populairder op maken, maar dat de recente reacties op de sociale media, naar aanleiding van dat conflict in Israël, dat opnieuw in alle hevigheid losgebarsten is, zoals we allemaal wellicht wel gezien hebben, dat brengt dit volgens mij spijtig genoeg pijnlijk aan het licht. Vandaar dat ik er ook vanavond de nodige tijd wil voor nemen, want onze houding ten aanzien van dat verschrikkelijke drama, dat wordt in grote mate bepaald door Johannes' antwoord op die ene vraag. Hoe worden wij kinderen van God? Nu, bij de aanvang van een nieuwe studieavond heb ik normaal de gewoonte om even te recapituleren, om zo met elkaar toch weer de draad op te nemen. Maar vanavond ga ik direct inpikken wat we in onze vorige studie geëindigd zijn. We hebben het net opnieuw gelezen. Johannes' inleiding is, ja, zo compact. En we hebben toch al verschillende avonden besteed om dat zorgvuldig uit te pakken, om daar voeling mee te krijgen. En om dat in enkele woorden samen te vatten, kan ik het niet beter doen dan de wijze waarop dat het hier beknopt omschreven wordt in onze spiegelbeeldstructuur. Nu, eens dat we de proloog voorbij zijn, gaan we die gewoonte hernemen. Dat is vele malen makkelijker om een terugblik te geven, eens dat we Johannes zijn verhaal samen zijn binnengestapt, om het zo te zeggen. Dus de centrale kwestie, vers 10 tot 13, is kinderen van God worden. En je ziet dat ik er opnieuw vers 9 nog heb bijgenomen. Het was het ware licht dat ieder mens verlicht dat in de wereld kwam. Ja, in onze laatste overdenking hebben we erbij stilgestaan dat Johannes het licht niet was, maar dat hij van God gezonden is om van het licht te getuigen. Te getuigen van, vers 9, het ware licht dat ieder mens verlicht, dat in de wereld kwam, om licht en leven te openbaren en leven te schenken. Maar goed, niet iedereen nam dit aan. Toch gelezen. Dus, indien het niet aangenomen wordt, dan openbaart het, dan laat het zien dat men van de duisternis houdt. Het licht zal namelijk alles onthullen. Het verlicht ieder mens. Het licht is de waarheid en brengt tegelijk ook de waarheid van het hart aan het licht. Er is niemand die eraan ontkomt, hebben we ook de vorige maal gezien. Nu, dat licht kwam in de wereld. En waartoe heeft dit nu geleid? Wel, dat wordt opnieuw beknopt omschreven in 3 setjes van 3. Zoals we het ook, herinner u nog, in de versen 1 tot 5 zagen. 3 setjes van 3. Het eerste setje, de wereld en het licht. In de wereld was hij, zijnde heb ik dus naakjes gezet, en daar kom ik wel op terug. De kosmos is geworden door hem. De kosmos kende hem niet, en ik heb daar maar tussen haakjes voor gezet, omdat het zou aansluiten bij de volgende 2. Maar de kosmos kende hem niet, of heeft het niet gegrepen. Tweede, de zijnen. Hij kwam tot het zijne. De zijnen hebben hem of het niet aangenomen. Beide zijn mogelijk. Maar wie hebben aangenomen? Gaf hij het recht te worden kinderen van God. Hun die geloven in zijn naam. Wat me brengt bij het derde setje van 3. Hoe dan? Wel, zegt Johannes, de niet uit bloed, niet uit wil van het vlees, niet uit wil van een man of mens, maar uit Gods wil, uit God geboren zijn. Laten we beginnen bij de wereld en het licht. De wereld die geworden is, zegt Johannes, die zijn bestaan aan zijn zijnde zijn te danken heeft, die kent hem niet. En dat is een ware tragedie, hè? Maar ook ergens geen verrassing. Ja, herinner je het boek Genesis en onze overdenkingen? Uiteindelijk is het de ironie van de rebellie. De harde van Eden hebben we gezien, de mens is geschapen naar Gods beeld. En dat betekent dat de mens geen andere identiteit heeft buiten de God die hij afbeeldt. Dat is de enige reden waarom men, zo hebben we ook toen gezien, beelden maakt in de oudheid. Weet je nog? Men maakte bijvoorbeeld een beeld van Baal, omdat dat beeld de plaats is waar Baal verblijft. Maar wanneer dat beeld zijn eigen ding wil doen en geen beeld van Baal wil zijn, ja, dan vernietigt het zichzelf. Het kan je willen om geen beeld van Baal te zijn, zonder zijn eigen doodvonnis en vernietiging over zich af te roepen. Want ja, dat is zijn eigenste natuur. Dat is de enige reden waarom dat het bestaat. En dat proberen te loochenen betekent overgaan in de dood. En dat is de aard en de natuur van de mens als Gods creatie. We dragen het beeld van hem die ons geschapen heeft. En wanneer wij denken dat we dat onafhankelijk kunnen doen, dan is dat een doodlopende weg, met een nadruk op dood. Er is geen mens zijn mogelijk buiten het beeld van God zijn. Wie dat loochent, loochent het mens zijn en verkiest dood en duisternis. We zijn geschapen om te leven, maar dat is enkel mogelijk door de inwoning van Yahweh. Nu, wie meent heilig en rechtvaardig te kunnen leven zonder, die eindigt als een fariseer. Maar wie dat leert te leven in het leven van God, door geloofsvertrouwen in de Heer Jezus, door zijn verhaal in zich op te nemen en daardoor gevormd te worden, zal het leven van God gaan leven. En goedheid zal voor zichzelf zorgen. Dat zal spontaan en van nature komen. Daarom gaat Johannes wijzen in zijn verhaal op de ware wijnstok, waarin dat wij moeten geënt zijn om vrucht te dragen. Inderdaad, de vrucht van de geest. Ja, inderdaad. Dus daarom is het zo belangrijk om vanuit Jezus' verhaal te leven. Iedere mens, iedereen die hier zit, iedereen rondom u, leeft vanuit een verhaal. En het zijn alleen verhalen die levens van mensen vormen. Wanneer bijvoorbeeld iemand met probleem op pastorale counseling gaat, dan begint hij of zij met zijn verhaal te doen. Hé? Ja? En als men dan zegt bijvoorbeeld, weet je, denk ik dat God de Vader zo en zo is. Hè? Ook al vaak zo hoort in gesprekken, dan zeggen ze, denk ik dat God de Vader zo en zo is. Nu, indien men dat zegt, dan komt dat van ergens mensen. Het is niet omdat men dat ooit ergens een keer opgevangen heeft, maar omdat dat beeld door ervaringen gevormd is. Ervaringen, vaak met hun eigen vader, of door een leraar dat ze gekend hebben. Er zit altijd een verhaal achter. En wanneer dan mensen met zo'n beeldvorming zitten, dan ga je die beeldvorming niet veranderen door een cursus hoe is God en een losse waarheden voor te houden. Dat gaat niet gaan. Enkel door een ander verhaal. En dat is nu precies wat de Bijbel omgaat. We zijn door geloof kinderen van Abraham geworden. En dat dienen we ook Abrahams verhaal te leren. Israëls verhaal moet ons verhaal worden. Er is geen andere weg tot waarachtige innerlijke verandering, mensen. En het enige alternatief, dat is aangeleerd gedrag door regels na te volgen en dan word je een fariseer. Dus, de kosmos die geworden is, die zijn bestaan aan zijn zijnde zijn te danken heeft, kende hem niet. En dat is de ironie van de rebellie in de harde van Eden, mensen. Wat dat mij brengt bij het tweede setje van drie. Hij kwam tot het zijne. Nu, ik zou een heel moeilijke uitleg kunnen geven over de woorden en oorsprong, maar ik ga het allemaal niet doen. Hij kwam tot het zijne, is hier de materiële wereld die hij geschapen heeft, die de zijne is. Want hij is de eerstgeborene van de hele schepping. En dat betekent niet dat hij als eerste geboren is en dat dan de schepping is ontstaan, zoals Jehovah's getuigen geloven. Nee, het is erfenistaal. Hij is de erfgenaam van de ganse schepping. Hij kwam tot het zijne. Het eerste is de materiële wereld. Maar dan verandert hij. Het verandert van het zijne, de materiële wereld, naar de zijnen. Het wordt persoonlijk. Mensen. En inderdaad, gaat het om Israël, maar vermits dat we het hebben over de wereld, moeten we het ruimer zien, niet in Johannes zijn verhaal, en had het over de ganse mensheid. Ja. Bij Johannes is het nooit het een of het ander, maar is het een en-en verhaal altijd, he? Dat weet je al ondertussen. En wat is de algemene reactie van de scheppers en beelddragers? We nemen het licht niet aan. Zijn eigen volk, de hele mensheid, neemt hem niet aan. Dat volgt er meteen, maar daartegenover wie ook hem wel heeft aangenomen. Wat gebeurt er met hen? Wel, zegt Johannes, zij ontvangen het recht, of misschien nog beter gezegd, ontvangen de autoriteit, kinderen van God te geworden. Genomai, weet je het nog? Van de zijnde zijn tegenover geworden. Wel, dat is hier de bedoeling. Kinderen van God te geworden, zij die geloven in zijn naam. Merk hierop, te geloven is hem ontvangen. Nu, geloven, dat is in Johannes altijd een werkwoord. En geen statisch concept. Weet je, Johannes maakt nergens gebruik van het zelfstandig naamwoord geloof. Altijd een werkwoord. Voor Johannes betekent geloof je volkomen toewijden aan een persoon. Vandaar dat geloof voor Johannes Jezus liefhebben betekent. Geloof, liefhebben zijn voor Johannes als beide zijden van een muntstuk. Het een kan niet zonder het ander. Ze zijn nagenoeg voor Johannes synoniem, om het zo te zeggen. Dus geloof is toewijding en liefde aan de Heer Jezus omwille van zijn naam. Dus hem aannemen hier, dat kan hier dus geen passieve aanname zijn van het geloof, hé? Of van een geloofsbelijdenis. Als je Jezus aannomen in je hart, wat neem je dan aan? Het geloof, hé? In Jezus? Nee, het is geen passieve aanname. Er moet spontane actie volgen. En dat kan ook niet anders. Dat is eigen aan het proces van geworden. Het is een proces waarin dat je groeit, waarin je volwassener wordt als kinderen van God, snap je? En waarin uitzicht dat in het Johannes-evangelie, ja, ik had het nog een keer moeten herhalen, Jezus' discipelen, wanneer uiteindelijk Johannes de Doper wijst op de Heer Jezus en zegt, zie het lam, wat doen ze spontaan? Ze gaan naar de Heer Jezus toe en zeggen ze, meester, wat verblijft u? En wat zegt de Heer Jezus? Kom en zie, vervoeg je op mijn reis. Dat is het verhaal van Johannes. Nu, wat maakt iemand tot Gods kinderen? De hamvraag en Jezus dagen. En de fariseeën zeggen, wel, de wet gehoorzamen zoals wij zeggen. Ja, oké. Maar wat vereist de wet dan precies? En dan krijg je natuurlijk, zoals jullie alle weten, een hele waslijst aan regels die nog een keer afgeleid zijn van de 613 geboden die nageleefd moeten worden. En doe dat, zeggen ze, en dan ben je een zoon van God en zal je gerechtvaardigd worden, zeggen ze. Dan ga je erkend worden als een vriend van God, wanneer dat je wegkomt tot zijn volk. Dus voor hen is het de werken van de wet naleven. En daarin beroemen de fariseeën zeggen, ten aanzien van al die mensen die niet gerechtvaardigd zullen worden. De mensen van het land, weet je nog? De mensen waar ze gewoon op neerkijken. En daarom worden ze ook zo boos op die blinde man in Johannes hoofdstuk 9. Wat weet je nu, zeggen ze? Ga jij ons iets leren? Wij weten en we hebben niet nodig iets van jou te horen. Ja, ze weten het. Maar Johannes, een antwoord is hier, mensen, wil je weten wat dat jou het recht kan geven, jezelf kinderen van God te noemen? Wel, zegt hij, ik ga het u zeggen. Jezus, geloof hem. Niet de Torah met jullie specifieke interpretatie. Alleen geloof in hem kan je dat recht geven. En om die reden, vrienden, is volgens mij in plaats van recht, autoriteit een betere omschrijving. Dat hij de autoriteit geeft om Gods kinderen te worden. En waarom zeg ik dat zo? Omdat je dat jezelf niet kunt toe-eigenen. Het kan u enkel gegeven worden. Israël als Gods volk heeft dat toch eertijds zichzelf ook niet toegekend? Het is toch bij de Exodus dat Yahweh hen dat gegeven heeft door de verbondsluiting en de wetgeving op de Sinaï? En hij werd hun God en zij zijn volk. En als dusdanig erkende Yahweh Israël als zijn eerstgeboren zoon. Het is Yahweh die dat toewijst. Niemand kan dat claimen voor zichzelf. En dat is wat er hier precies gebeurt, wat Johannes op wijst. Wie de Heer Jezus in geloofsvertrouwen aanneemt, die wordt de autoriteit verleend om zichzelf een kind van Yahweh te noemen. En vanuit Israëls traditie betekent dat, dat je vanaf dat moment deel gaat uitmaken van dit hele Israël-verhaal. En dan maak je deel uit van die groep mensen van wie dan Mozes tot Farao sprak in naam van Yahweh. Israël is mijn eerstgeboren zoon. En dat zijn wij mensen. En dat verklaart ook het taalgebruik van Petrus en de overige apostelen in de rest van het Nieuwe Testament. Want, zegt Paulus, zoveel beloftes van God dat er ook zijn, en Jezus Christus zijn die ja en amen geworden. En dus nu ons deel geworden in hem. Vandaar dat Paulus in alle vrijmoedigheid kan zeggen in Romeinen 11, weet je het nog, dat wij nu ingeënt zijn op die ene ware olijfboom. En zijn al Israëls beloften ons deel geworden in Christus. Is dat de zogenaamde vervangingstheologie? Dat de gemeente van Christus Israël vervangen heeft? Want als je zoiets zegt, wordt daarop naar u toegeschoven. En wat leert Paulus ons? Romeinen 9 tot 11. Paulus zegt, kijk, de beloftes aan Israël zijn niet vervallen. Gods woord heeft niet gefaald. De hamvraag, waar dat alles om draait, wat is de aard van het ware Israël? Wat zegt Paulus in Romeinen 9 vers 11? Niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Daar is trouwens iedereen van overtuigd in Jezus' dagen. En weet je dat we dat met 100% zekerheid kunnen zeggen? Omdat de fariseeën een weg aangeven om het ware Israël te zijn, omdat de Essenen een weg aangeven om het ware Israël te zijn, de Qumran-gemeenschap zet zich apart van Hans Israël, beschouwt zichzelf als de tempel van God, een reactie op het corrupte systeem in Jeruzalem. Dus al die groepen zoekt zich een weg, of meent een weg te weten, om het ware Israël van God te zijn. En het volle besef dat wanneer dat Yahweh terugkomt, dat niet allen uiteindelijk zullen gerechtvaardigd worden als een vriend van God, maar zullen blijken vijanden van God te zijn. Dus, in de dagen van de Heer Jezus weet iedereen dat mensen. En neemt dat alsjeblieft met je mee, want dat is nu Hans mijn punt, en Hans die Israël kwestie waar we nu getuigen van zijn, wat krijg je iedere keer? Ja, maar ja, Israël is Gods volk. Maar wat hebben we net gezien? Wie is dat dan, Gods volk? Is dat dan al die mensen die daar wonen, die nationaliteiten? Zijn al die burgers van de staat Israël Gods volk? Nee, zoals Paulus zegt, niet allen die Israël zijn, maken deel uit van Israël. Dus dat betekent, van dat ganse volk die daar woont, zelfs al neem je het letterlijk, zijn ze niet allemaal Israël. En natuurlijk gaat Paulus dat verder uitwerken. En gaat het niet om uw nationaliteit. Ik wil het toch maar even onderstrepen. Als je dat hoort, stel dat alsjeblieft en vraag. En vraag, ja maar ja, wat bedoel je daarmee? En wijs op dat gegeven, dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Want het ware Israël zijn, kinderen van God zijn, zonen zijn van God, dat is allemaal hetzelfde. Hé? Vandaar dat die vraag hier zo belangrijk is. Hoe word je Gods kinderen? Snap je? En op die vraag antwoordt Johannes hier, maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij de autoriteit kinderen van God te worden. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, alsjeblieft? Stel maar vragen, want ik ga hier maar door. Nu hier wil ik toch even aangeven, mensen, dat Johannes kindschap, kinderen, hè, waar hij het hier over heeft, duidelijk gaan onderscheiden van zoonschap, zoon. En het Koine Grieks zonder moeilijk te doen. Kinderen, tekna, zoon, huios. Waarom wijs ik u daarop? Omdat de aanduiding zoon door Johannes exclusief gereserveerd wordt voor de Heer Jezus. Specifiek omwille van zijn speciale, unieke relatie met de Vader. En dat is een zeer opmerkelijke verschuiving in terminologie, in vergelijking met Paulus en de andere apostelen. Want, laat het duidelijk zijn mensen, als Gods kinderen zijn we wel degelijk zonen en dochters van God, En Jezus, broers en zusters, daar is geen discussie over. Dat is het punt helemaal niet. Maar Johannes wil dit in zijn verhaal hier duidelijk gaan onderscheiden. En waarom? Omdat Jezus zoonschap altijd prioriteit heeft boven ons zoon en dochterschap. Onze relatie met God is juist afhankelijk van Jezus zijn zoonschap. Jezus zoonschap is speciaal en uniek, mensen. Alleen hij is de zoon, de enige die waarlijk God laat zien. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Er had geen andere sterveling dat in zijn mond nemen. Of anders van, hoe mag je klappen? En alleen hij is de eerstgeboren of enige geboren zoon. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En de Heer Jezus is niet de autoriteit verleend Gods zoon te zijn, en hij is ook niet geadopteerd als Gods zoon. Sommigen in het verleden hem dat geleerd. Nu, beiden kunnen van ons gezegd worden. Ons is de autoriteit verleend om kinderen van God te zijn, en wij zijn geadopteerd als Gods kinderen. Onze relatie met God is juist afhankelijk van Jezus zoonschap. Hij is Gods eerstgeboren zoon. Waarom? Omdat hij het vlees geworden woord is. Hij is de zoon, opdat wij kinderen van God kunnen geworden. Alleen hij is, en wij zijn in en door hem geworden. Omdat de zoon ons die autoriteit verleent, kunnen wij onszelf kinderen van God noemen, wanneer dat wij ons geloofsvertrouwen stellen in hem. We gaan nooit onafhankelijke, autonome kinderen worden die naast de Heer Jezus staan en die ons verheugen in ons eigen zijn. Nee, wij zijn altijd geworden zonen en dochters die in een proces van verandering zijn om volledig afhankelijk te gaan worden van Hij die alleen is. Ons zoonschap en dochterschap is alleen in Hem, in ons geloof in Hem. Het is zijn zijnde zijn die ons verandert en ons in een plaats van wording brengt. Dat is heel het verhaal. Kan je mee volgen? Snap je dat je meteen ook, wanneer dat je de Heer Jezus aangenomen hebt, het recht ontvangen hebt, kinderen van God te zijn door te geloven in zijn naam, dan zet dat iets in beweging, hè? Want je bent geworden en bent in een proces van verandering, waarin dat je volledig afhankelijk wordt van alleen Hij die is. Ja? Moeilijk? Okay. Dus Johannes die heeft hier ook het definitieve antwoord op die grote vraag, die zowel onder Joden en Grieken een onderwerp van debat was. Wat betekent het om waarlijk mens te zijn? Ja, ook in de Griekse wereld beweerden sommigen, en dat kan je lezen in Handelingen hoofdstuk 17, vers 28, dat alle mensen zonen van God zijn. Ja, maar goed, wie is die God dan, is de vraag. En wie's kinderen zijn wij dan? Hoe is hij? En dat is wat Paulus in die reden daar in Athene op de Areopagus verder op ingaat. Maar ook in de Joodse wereld zocht men antwoord te geven op die vraag. Wat betekent het om kinderen van God te zijn? Waarlijk mens te zijn? Want die twee kan je loskoppelen van elkaar. Kinderen van God te zijn betekent ook waarlijk mens te zijn. En zoals al vaker gezegd, ja, is zonen Gods geen ongebruikelijke aanduiding in de schrift. Voor de eerste maal wordt dat duidelijk toegepast op Israël om de relatie aan te duiden waarin dat Israël zich bevindt met Yahweh bij de Exodus. Yahweh, de rots, had hen verwekt, en als hun vader gaf hij hen zijn onderwijs, zodat ze zouden leren wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Zie je? Dus je kan het weer nooit loskoppelen van elkaar, hè? Kinderen van God en waarlijk mens zijn. Nu, veel en veel later vinden we in de buitenbijbelse geschriften van de periode tussen Oud en Nieuw Testament, dat daar de rechtvaardigen zonen Gods worden genoemd, de rechtvaardigen. En dan gaat het dan natuurlijk in die geschriften om een hele rij bekende personen uit Israëls geschiedenis. Een beetje zo'n lijst, zoals je ze vindt in Hebreeën hoofdstuk 11 van de geloofshelden. En ook vinden we dat heilige mannen Gods in bepaalde teksten zonen Gods worden genoemd. En waarom noemen ze die zonen Gods? Omdat ze lijken op God, vandaar die aanduiding. En ook de Messias werd begrepen als zoon van God. Wat inmiddels geen verrassingen voor is voor u. Natuurlijk vanwege Psalm 2, weet je nog in de Marcus-evangelie? U bent mijn zoon, ja. Zowel bij de doop van de Heer Jezus als bij de verheerlijking op de berg, inderdaad. U bent mijn zoon. Nou, wat natuurlijk niet betekent, want in Psalm 2 gaat het over David in eerste instantie. Natuurlijk niet betekent dat David goddelijk is. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Maar eigenlijk zegt de Heer, wie wil weten hoe ik ben, jou David heb ik daartoe bestemd, om dat aan mijn volk te laten zien. En dat is uiteindelijk ook wat Israël als Gods zoon geroepen is te doen. Om licht te zijn onder de volkeren. Zodat de volkeren rondom hen naar hen kunnen kijken en God leren kennen. En dat is ook de roeping van de kerk, van de gemeente van Christus. Zodat mensen naar u en ik kunnen kijken en zeggen, ah, zo is God eigenlijk. Maar we hebben dat in evangelisch Vlaanderen nogal moeilijk mee, als je dat zo recht toe recht aan zegt. En dat is onder andere omdat we niet beseffen wat dat Psalm 8 zegt, dat wij als mensen een weinig minder gemaakt zijn dan... Ja. Ah, ze zijn allemaal Septuaginta-lezers dan. Was dat in de oorspronkelijke tekst? Elohim, God. Elohim is hoden en wordt vertaald als engelen. Omdat ze dat ook al een beetje heftig vonden. Maar de oorspronkelijke bedoeling is een weinig minder dan God gemaakt. Tuurlijk, als zijn beeldtragers moeten we dat beeld laten zien en vertonen. Dat mensen kunnen zeggen, ah, zo is God. Ja, maar volgende keer ook daar meer op ingaan. Er zijn nog redenen waarom dat te confronterend is. Je moet niet naar mij zien, we zeggen, dan moet naar de Heer Jezus kijken. Ja, sorry, maar dat is niet wat de schrift leert. En omdat dat onze roeping is als kerk, is het cruciaal om te leren in die evangeliën te verblijven. En te zien en te leren hoe Hij is die wij zijn gaan navolgen, mensen. We worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, zegt Paulus, door de heerlijkheid van God, die schijnt in het aangezicht van Christus Jezus. Enkel door naar Hem te kijken, worden wij veranderd. Hè? En dan moeten we naar Hem kijken, door in de evangeliën te verblijven. Nee, dat is de plaats om naar Hem te kijken. Paulus praat veel over God, maar Paulus doet ons niet naar de Heer Jezus in directe zin kijken. Maar wil je de Heer Jezus ontmoeten, dan moet je hem volgen in de verhaal dat we gekregen hebben. Enkel door naar hem te kijken worden we veranderd. En dat is wat de Heer Jezus doet in levens van mensen. Wat mij brengt bij het derde en laatste setje, hoe? Als er geen vragen zijn bij het tweede setje. De vraag is natuurlijk, hoe worden we kinderen van God? Laten we de tekst toch eens opnieuw lezen, maar vers 12. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Hoe worden we kinderen van God? Wel, zegt Johannes, alvast niet door in de juiste bloedlijn geboren te worden. Ook niet door het juiste zaad verwekt te zijn. Tot welke stam of natie je ook mag behoren. Wat uit het vlees geboren is, gaan we zien bij Nicodemus, is vlees en kan het koninkrijk van God niet beërven. Zelfs al is Abraham hun letterlijke voorvader. Johannes 8, vers 39, gaan ze dat zeggen, nee? Wij hebben Abraham tot vader. Je moet dat laten varen, zegt de Heer Jezus. Je kan er geen aanspraak op maken op basis van uw etniciteit. En dat is een ware bevrijding, mensen. Christenen worden niet gedefinieerd door hun afkomst of hun etniciteit, hun nationaliteit, enkel door de inwonende geest van God. Wedergeboorte, gaan we zien, is wel het werk van Gods geest. Hè? Ja. En dat is noodzakelijk om deel te krijgen aan het koninkrijk. En dat is wat ons allen verbindt. Ons allen is van één geest te drinken gegeven, nee? Zegt Paulus. Dus dat betekent dat we ook niet langer ons kunnen vasthouden aan onze etniciteit. We maken nu deel uit van de nieuwe mensheid in Christus. Vandaar, en dat wil ik toch even opmerken, dat een kerk of gemeente met een monocultuur, alleen maar blanken, alleen maar Afrikaan of Aziaten, dat dat behoorlijk onchristelijk is. He? Want wat zegt men uiteindelijk in zo'n kerk? Men zegt, kijk, wij gaan alleen verder met dat wat wij ons op ons gemak en comfortabel bij voelen, bij de onzen, in onze cultuur. Dat is de reden he, waarom dat men samenhakt. Ik weet niet of je het weet, maar comfortabel zijn, dat maakt geen deel uit van onze roeping. He. Maar wel samen een nieuwe mensheid vormen. En inderdaad, dat vergt aanpassing, dat vergt verdraagzaamheid, dat vergt geduld van iedereen. En dat is niet mogelijk in een kerk die fundamenteel een monocultuur is en dat ook effectief wil blijven. Op die wijze kan de wereld rondom ons nooit die rijkdom van eenheid en diversiteit van die nieuwe mensheid zien. Daarom is dat zo belangrijk. Nu naast de bloedlijn en het juiste zaad, komt het ook niet, zegt Johannes, door de wil en de inspanning van de zelfredzame, autonome mens. Die als erop aankomt, niet wil en die kan zich onderwerpen aan God. Dat is wat dat volgens mij met de wil van het vlees hier bedoeld wordt. De wil van de zelfredzame, autonome mens. Vandaar, Paulus onderscheidt ook het leven naar het vlees en het leven naar de geest. Hé? En dan zegt hij dat Torah-naleving, dat dat alles te maken heeft met het leven naar het vlees. O, zeker, niet met het leven naar de geest, nee. Want nu dat de geest gekomen is, hé, behoort het blijven vasthouden aan de Torah tot het leven naar het vlees. Waarom? Omdat de Torah u geen opstandingsleven kan geven, omdat de Torah u geen geest kan geven. En trouwens, dat is ook nooit Gods bedoeling geweest. Ik weet niet of je dat weet. Paulus zegt, er is geen wet gegeven die levend kon maken. En je wordt het ook niet omdat je in staat bent om elke zonde in je leven te mijden. Nee. Timo heeft ons al verschillende keren gewezen om te luisteren naar de bergreden. En wat is dat, de eerste zegenspreking? Het zijn de armen van geest die gelukzalig genoemd worden. Nee. De armen van geest. Ja, dat zijn zij die niet sterk genoeg zijn om met elke zonde in hun leven af te rekenen. Dat zijn de armen van geest. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, we weten toch ondertussen waartoe dat dan leidt. Hé? Mensen die met elke zonde in hun leven kan afrekenen, wat leidt dat toe? Oh, ik dank je Heer dat ik niet ben zoals al die overige zondaars hier. Wetticisme groeit uit een diep geworteld ongeloof in de goedheid van God dat zich schuilt achter religie. En men meent dat we dat God bovenal van ons mensen verlangt dat dat gehoorzaamheid is. Eerder dan God vertrouwen. En dat goedheid is gelijk aan alles te doen wat ons gezegd wordt, dat we moeten doen. En God liefhebben met heel je hart en met heel je kracht. Ah, dat betekent dat je vol ijver minutieus de regels zal gaan navolgen. Gehoorzaamheid is het allerbelangrijkste wat God van ons verlangt. Zo denken wettische mensen. En wie in die modus operandi verkeerde, die begreep dan ook niet dat God niet naar deze aarde gekomen is voor hen die hun zonde zelf hadden basken. Ik ben niet gekomen, zegt de Heer Jezus, om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, dat is bekering, hè? Zijn toch geen nieuwe dingen, hè? Ja.
Je leeft in continue strijd ook zo op die manier met een zuster zegt het. Die wat is je visie? Zorg ervoor dat je als mens nooit een vrede kent of weinig vrede kent. Dus ik continu in conflict met jezelf en met de zonde en de verbetering die je
Ja, maar als je het bekijkt vanuit de kant van de Farizeeën, Christophe, is dat gewoon anders. Paulus zegt dat hij naar de wet onberispelijk was. Dat wil niet zeggen dat hij niet zondigde. Onder de wet was er het hele systeem om een offer te brengen en verzoening te doen over u. Dat was geen enkel probleem. Dus vanuit dat perspectief, vanuit dat oogpunt, Paulus, ach, geen zondeprobleem, hé. Paulus is niet tot de Heer Jezus gekomen omdat hij met de schuldbesef zat, hé. Paulus was ervan overtuigd dat hij ging gerechtvaardigd worden, ja, wij zich openbaart. Maar het is wanneer dat hij ziet dat die vervloekte Christus is, die daar gehangen heeft aan een hout, die daar verschijnt in heerlijkheid, als de opstanding begonnen is, als het koninkrijk aangebroken is, dan beseft hij dat hij wel aan de verkeerde kant staat. Hé? Dat is Paulus zijn probleem. Dat hij beseft dat hij geen vriend van God is, maar een vijand van God. Snap je nu waarom dat gerechtvaardigd zijn uitdrukken als zijnde een vriend van God tegenover een vijand van God zijn? Dat zie je bij Paulus. En zo waren er nog tal van fariseeën die zo nauwlettend en minutieus leefden. Ze hadden geen probleem met zonde. Het waren al die anderen die zondaars waren, maar ze er niet. En daarom zegt de Heer Jezus, ben je gekomen voor rechtvaardigen. Dus dat moet je echt goed onderscheiden. Want de Heer Jezus is gekomen voor mensen die erkennen dat ze arm van geest zijn. En wat betekent dat? Hij zegt, ja, ik kan dat niet. En dan is Gods antwoord in de Heer Jezus, proficiat, dat is hier voor u. En er komt, zolang of dat we op aarde zijn, nooit geen dag waarop dat wij dat ontgroeien, die mensen. Vergeet dat nooit. En dat is zo belangrijk is om dat te zien. Nu, hetzelfde geldt ook voor de Grieks-Romeinse wereld. Hè? Want u een beetje had over de Joodse wereld. Alle filosofische overdenking van die grote klassieke denkers en nooit tot ware leven geleid. Hè? Ook dat is niet het pad om kinderen van God te worden. Vandaar dat Johannes hier zegt, het komt toekoer op geen enkele manier dan ook door de wil van een mens. En dat is precies hetzelfde wat Jezus bedoelt wanneer dat hij zegt dat het moeilijker is voor een rijke man om gered te worden dan voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen. En dan gaat het niet om een bozaardig rijk man. Hé. Daar heb ik op gewezen in mijn boodschap in Lucas, bij Lucas, als er over een rijk man gesproken wordt. Nee, ooit. Maar die rijke jongeling was een rechtvaardig rijk man. Hé. Ja, van zijn jeugd nauwlettend de wet nageleefd, hé. Maar zelfs voor de best mogelijke kandidaten is behouden is onmogelijk. Maar zoals de Heer Jezus zegt, voor mensen is het wel onmogelijk, maar niet voor God. Zie je dat dat hier net hetzelfde is wat dat gezegd wordt? Het is enkel door de wil van God. En wat is de wil van God? Wel, omdat de Heer weet dat wij nooit tot bij hem kunnen komen, is hij in Jezus tot ons gekomen om het ware licht te verkondigen. En het enige wat wij moeten doen, is tot hem komen en ontvangen. Dat is alles. Hij is de wil van God en niet de Torah, mensen. Alleen hem ontvangen geeft je de autoriteit kinderen van God te zijn, zegt Johannes. Uit God geboren te worden. Uit God geboren worden. Ja, als je vertrouwd bent met Israëls verhaal, dan is dat de taal van Deuteronomium 32, vers 18. Hé. Ik ben de rots die u verwekt heeft en de God die u gebaard heeft, zegt Yahweh. Herken je de taal? Dat is ook die rots die in Exodus hoofdstuk 18 bij Horeb geslagen werd. Dat is die rots die levend water bloedde van zijn volk. En dat is wie dat de Heer Jezus is, zegt Johannes. Later in zijn verhaal gaan we daarop terugkomen. Maar het punt van dit alles hier is, dat dit iets is wat God alleen doet. Nu, vanuit menselijk oogpunt is dat totaal onmogelijk. Maar God treedt onze wereld binnen en God doet het. Net zoals bij de Exodus. Wat Overigens niet toevallig, moest je kijken in uw Bijbeltje, het volgende onderwerp is. De nieuwe Exodus in vers 14. Straks een klein beetje meer over, ga ik er nog even inleiden. Maar om hier nog even op dat punt door te gaan. Niemand komt tot mij, zegt de Heer Jezus, tenzij de Vader hem trekt. Ken je die tekst? Wat de Heer Jezus duidelijk mee wil stellen, dat dit alles Gods werk is. Niemand komt omdat hij zelf de weg ontdekt heeft. Nee, niemand is ten hemel gevaren. Jezus' komst op aarde, dat is al Gods trekken tot zichzelf. En dat is hoe dat God doet. Ik ben het licht dat in de wereld gekomen is. Alles begint bij Gods initiatief. En dat is de bedoeling hier van Jezus' woorden. Niemand komt tot mij tenzij de Vader hem trekt. Ten niks te maken, zoals het zo vaak misbegrepen wordt met de leer van de dubbele uitverkiezing. Ja, sommigen worden het trouw en anderen niet. Het legt de nadruk op het feit dat God de initiatiefnemer is. En dat wij niks kunnen inbrengen, behalve hem vertrouwen. Wie dat ook tot de Heer Jezus komt, mensen, komt altijd in reactie op wat dat God al gesproken heeft. Dat is het hele punt hier. En wie komt tot Jezus, gelovende in zijn naam, ontvangt de kostbare gave, het recht om kinderen van God te worden. Nu, wanneer je een Jood bent in Jezus' dagen, en je denkt aan kinderen van God zijn, wat zou je dan vanuit jouw voorgeschiedenis meteen moeten aan denken? Wanneer wordt Israël benoemd als Gods zoon? In de Exodus natuurlijk. Maar vergeet me dat ik dat iedere keer terug op wijs. Maar dat is wel een doelbewuste keuze, omdat in de evangelische wereld rondom ons, dat niet de gebruikelijke manier is om over theologische onderwerpen als kinderen van God te praten. Er wordt veel eer meteen gedacht en gesproken over Jezus plaatsvervangend lijden, de verzoening, de rechtvaardiging en zo verder. Maar als je vanuit dat soort onderwerpen de schrift en Johannes' verhaal moet lezen, wordt dat wel een moeilijk verhaal. Waarom wordt het een moeilijk verhaal? Wel, omdat je voorbij gaat aan al de centrale, toonaangevende thema's die als een rode draad doorheen de ganse schrift lopen. Namelijk de schepping, de Exodus, Gods aanwezigheid, zoonschap, dat zijn grote, centrale thema's. En zolang dat wij niet leven vanuit deze voor onze voorouders bepalende historische gebeurtenis, waarnaar het altijd terug verwijst, dan gaan we vaak ook niet kunnen doordringen tot de ware toedracht van wat ons precies aangezegd wordt. We bevinden ons gewoon niet op dezelfde golflengte als Johannes met zijn bedoelingen doorheen zijn verhaal. Een Jood in Jezus' dagen denkt bij kinderen van God meteen aan die dag waarop dat Yahweh ons als zijn zoon uit Egypte heeft geleid. Weet je, op het jaarlijkse Pesachfeest werd die bewuste Pesachavond van toen herbeleefd in elke familie. Elke Israëliet begreep dat die verlossing toen en daar zijn verlossing is. Want ergens waren ze er ook al aanwezig, in de lendenen van hun voorouders. Zo redeneren ze natuurlijk. Ja? En zoals Yahweh hen toen en daar had verlost uit Egypte, zo zou hij hen opnieuw gaan verlossen. Om opnieuw in hun midden te kunnen komen wonen. Want dat deed Yahweh al lang niet meer. En die verwachting leeft onder hen tot op de dag van vandaag. Mens, ik weet niet of je dat weet. Kent u al zo vaak gezegd, en ik kan nog vaak zeggen, Israëls theologie is hun geschiedenis, mensen. En dat is niet de manier waarop we onder christen hier in Vlaanderen over die dingen spreken. En het is zo belangrijk, ik hoop dat je dat begint aan te voelen en te zien, maar het is in de context van die grote gebeurtenissen dat Johannes de Jezus verkondigt. Hè? Daarom gaan we ook vanuit Israëls feesten het evangelie van Johannes behandelen. Hè? Zijn er nog vragen over? Is dat duidelijk genoeg, mensen? Dan wil ik nog heel kort dat fenomenale 14e vers inluiden. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. en heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Lieve mensen, een schoolvoorbeeld die aantoont dat wij ons niet meteen op de golflengte van Johannes bevinden, dat volgt hier in vers 14. Naar aanleiding van wat dat al gezegd is in vers 12, word ik nog niet aan bij stilgestaan. Het zijn hun die in zijn naam geloven, die het recht geschonken wordt kinderen van God te zijn. Jezus' naam, dat is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in onze liederen. Nee? Geen andere naam, ja. Ik zing die liederen graag, hier voor alle duidelijkheid, geen enkel probleem. Maar toch is er bij mij weten geen enkele van die liederen, geen enkel die vertolkt wat Johannes hiermee precies wil aangeven, door een historische brug te slaan. Want voor wie vertrouwd is met Israëls verhaal, weerhalmen de woorden te geloven in zijn naam, zonder enige twijfel de openbaring van de naam van Yahweh bij de Exodus. Dan maakt God zijn naam toch bekend? De nieuwe Exodus, Gods openbaring van zijn naam, dat is vers 14. Lieve vriend, herinner je Mozes antwoord. Wanneer dat je dan bij de brandende braamstruiken door je God geroepen wordt om met de blijde boodschap van die komende verlossing naar zijn volksgenoten te gaan. Wat zegt hij dan? Wie zal ik zeggen die mij gezonden heeft? En wat zegt de Heer? Ik ben die ik ben, is het antwoord. Waar op dat moment niet echt veel zand is uit mij vraagt. Maar goed, hoe wordt de inhoud van zijn naam Ik ben die ik ben geopenbaard? Wel, allereerst door Gods tussenkomt in zijn machtige daden. En ook wanneer dat Yahweh, zoals ik al aangaf, zich vereenzelvigt met die rots en zegt, sla mij en zie wat er gebeurt. En vooral wanneer dat Mozes, dat de zonde met gouden stierkalf, voor Gods volk tussen beiden treedt. En Yahweh die zo bijzondere woorden spreekt. Exodus 33, 19. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En opnieuw had dat niks te maken met de leer van de uitverkiezing. Maar het leert ons dat Yahweh bijzonder vooringenomen is om genade te betonen. Of we dat nu verdienen of niet. Trouwens, genade is altijd onverdiend, anders is het geen genade. Het was bij manier van spreken. Het is puur een uiting, mens, van Gods karakter, zijn bereidwilligheid om genade te betonen aan een hardnekkig volk. Hé? En dat is waarom we hem geloven, wanneer we zeggen in zijn naam te geloven. Wanneer dat we zien hoe dat Jezus met mensen omgaat, like Nicodemus, met die Samaritaanse vrouw bij de bron, die vrouw die daar aan Johannes 8 op heterdaad betrapt is op overspel, dan zeggen we, geloof hem. Geloof deze man. Geloof hem. Dat is degene waarin dat ik geloof, die voor zijn schapen zijn leven gaat afleggen, opdat ze leven en overvloed kennen. Dat is zijn heerlijkheid en in zijn naam en reputatie stel ik mijn geloofsvertrouwen. Dus zie je, Johannes die woorden gebruikt, hun die in zijn naam geloven, slaat hij de brug met de Exodus en de openbaring van de naam van God. Is dat niet machtig? Dan zie je al wat hij naartoe wil, wie dat Heer Jezus is. He. Johannes' verhaal bulkt van die kleine verwijzingen, wat hij zo vertrouwd moest zijn met Israëls verhaal, en dat hij trekt ze. Ons valt dat niet meteen op. Maar nu, als ik het uitleg, ga je zeggen, ah ja, natuurlijk, maakt God zijn naam bekend. Dat hij toch zelfs nooit aan Abraham bekend gemaakt had. En herinner je ook mensen, wat ik je net op gewezen heb, dat Yahweh na Israëls eindtijdverwachting opnieuw zal tussen beide treden voor zijn volk, door een nieuwe exodus, om opnieuw in hun midden woning te maken. Wel, wat zegt Johannes hier in vers 14? Die grote lang verwachte gebeurtenis is aangebroken in het woord dat vlees geworden is, om in ons midden te tabernakelen. Zie je, dat is de verwachting waar Israël al eeuwen rijkhalzend naar uitziet. Dat is wat alleen om gaat, die mensen, Gods aanwezigheid. Evenals alle volkeren in de oudheid, wou Israël van bij het begin dat God in het midden aanwezig zou zijn. En herinner je, Herman had er nog over gesproken, dat was ook de aanleiding om dat gouden stierkalf te bouwen. Wanneer dan Mozes, die God in het midden is, God vertegenwoordigde, ja, zo lang weggebleven, hé. En dat is ook de reden waarom na die zonde, wanneer dan Mozes voor het volk gaat pleiten daar op de berg, en Jahwe belooft een engel voor hen uit te sturen om naar dat beloofde land te gaan, zoals dat God hem beloofd heeft, omdat hij zelf niet langer in hun midden aanwezig zal zijn, zegt hij. En wat doet Mozes meteen? Mozes wijst in een deal af in mensen. Wat is het land zonder u, Heere God, zegt hij. Zijn we er dan niks mee? Als wij uw aanwezigheid niet hebben, dan zijn wij helemaal niks. Alleen u, Jahwe, bent de enige reden van ons bestaan. U bent onze God en wij zijn uw volk. Zie je, dat draait alles om, hè? Ook voor ons, hè? Je hebt me hier al vaak horen zeggen, hè? Als God die in ons midden is, als we samenkomen, als zijn belofte, laat ons het café gaan, hè? En ik hoop en ik verlang dat er meer beseft wordt dat iedereen die hier zit, die komt met je hart en zegt van, ik wil echt God ontmoeten om we samen zijn met elkaar. Maar denk je dat dat gebeurt als je dat niet echt naar uitziet? Dat gebeurt niet, hè, mensen. Ik heb de indruk dat die verwachting om God te ontmoeten, ja, het is naar de kerken komen, nee, dan we doen de zondag naar goede gewenten. En het is geen zondag om niet naar de kerken komen. Het is toch vaak wat er gesproken wordt onder elkaar? Maar kom maar echt om God te ontmoeten. Want dat is de essentie, hè? Ook voor ons. Dat is toch wat de Jezus belooft? Dat is de kern van de evangelieboodschap, hè? Vandaar, als we Gods aanwezigheid in ons dagelijks leven niet ervaren, hebben we nog nooit de volle zegen van het goede nieuws gekend. De belofte van het ware leven, ik en de Vader zullen tot u komen en woning maken in u door mijn geest, zegt de Jezus, hè? Daarom, mevrouw, zegt soms tegen mij, het is toppen dat God met ons is. Nou ja, God is altijd met ons in en hoe zeg ik dan, hè? Voor mij moet dat de realiteit zijn, snap je? En ik vraag aan die God, ga je met me zien? Je is altijd met mij. Het is de essentie van het evangelie. Moet je dat niet bidden doen, toch? Ook dat bidden, toen geloof ik eigenlijk niet wat de Heer gezegd had. Het is waar, hè? Want dat belooft dat, dat de essentie is, dat in ons midden en u en ik komen wonen. En we zijn hier al met ons in. Ja. Sorry, hè? Het zijn die dingen die zo belangrijk zijn, dat ernstig nemen mensen. En vanuit die waarheden leven. Ja? Eens dat je in dat vertrouwen en dat bewustzijn dagelijks zal gaan leven, hè, dan zorgt dat voor een dimensie, een extra dimensie in je leven dat je nooit meer wil missen. Maar dat voor vele evangelische christen niet echt een realiteit is. En niet omwille van zonden in hun leven, dan gaan we het helemaal niet over hen. Maar om tal van zaken hier in hun denken en het wereldbeeld dat ze zich vormden, die een verhindering daarvoor zijn. Maar dan gaan we de volgende keer bij stilstaan, wanneer dat we hier uitgebreid gaan ingaan op dat vers hier. Maar dan wil ik het naartoe. Ik wil hier niet een theologisch verhaal uiteenzetten. Ik wil dat we er iets aan hen en dat het ons leven verandert. Ik garandeer je dat, als je van nut dat vertrouwen dag aan dag leeft, dat God in je woont, dan verandert dat alles. Maar je moet eerst geloven, nee. Het ontbreekt al aan geloof daarin. Ja, sowieso in de evangelische wereld, buiten de Pinksterbroeders en zusters, is geloof in de drie eenheid, de Vader, Zoon en het Heilige Woord. Hè. De Heilige Geest, dat is een appendix, hè. Dat is een realiteit. Hè. Ik zeg ook niet dat we naar de andere kant moeten overslaan, want die weg geloof ik ook niet. Dat GPS-christendom? Nee. Ik geloof, als je volwassen als christen wordt, dat lijkt de Heer Jezus. Weet wat je moet doen. Je kent hem zodanig goed. Je kent zodanig zijn wenen zijn gedaan. Dat je weet wat je moet doen. Lijkt wel dat een kind weet wat zijn ouders van hem verwachten. Zonder ik moet vragen. Dat is ken je. Dat is tot zelfs, hè? Zoals dat ik was, ja, moet ik daar niet voor ben. Zeg, moet ik daar niet ben? Ik weet nog wat ik moet doen. Moet daar niet ben voor wat ik weet. Dat is niet altijd zo, hé. Dat wij niet zeggen, je moet bidden, laat dat heel duidelijk zijn. Maar je verstaat waar dat naartoe gaan. En dat hoop ik dat je dat ontdekt. Het is dat leven dat Johannes ons wil tonen. Dat is wat ik ondertussen in de jaren ontdekt aan mensen. En ja, ik wil dat gewoon met jullie delen. Omdat dat een heel ander leven is. Dat vertrouwen in de goedheid van God, dat vertrouwen in zijn inwoning. En vooral, hun die in zijn naam geloven. Geloven hebben we gezien vanavond, is voor Johannes lief hebben. De Heer Jezus Herren zien. Zie hem Herren, mensen. Kan je hier van harte zeggen, ik vind hem een baren, ik vind hem een chic. Als je dat niet kan zeggen, en wel vraagt om dit ooit kan zeggen. Want het is dat die alles verandert. Want je zou zeggen, als je lief hebt, ga je mij geboden bewaren, zegt hij. Niet als regeltjes die naloopt, maar als spontaan. Omdat je hem lief hebt. Zijn dat geen kostbare ding voor je leven te koesteren en te ervaren? Ja, voor mij is dat wel de essentie. Hè? En toen is hij van zoveel dingen verlost. Toen is zijn geloofsleven zo een relax en vredevol leven. Toen hij echt innerlijke vrede en rust.